Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder ook de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Onze voorganger is vanochtend is dominee Maliepaard, hartelijk welkom ook. En onze organist is Bert Howard. Ik wil één mededeling doen, dat is 16 november hebben we weer zingen naar de zondag. Dan komt het credo uit Landsmeer. U bent daar van harte uitgenodigd. En Bert heeft wat folders en flyers neergelegd. Wilt u daar gebruik van maken, dan kan u ze meenemen. Verder wil ik de tweejarigen in ons midden feliciteren. De eerstejarige is Ale Franke en ook Bert is van de week jarig geweest. Allebei van harte gefeliciteerd. En de bloemen vanochtend gaan als groet mee naar Ale Franke. Dus u mag straks de mooie bloemetjes meenemen. Dan rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen. En draag de dienst over aan de dominee.
Goedemorgen allemaal, fijn dat u er bent. Wij gaan vanmorgen danken. We houden onze dankstond voor gewas en arbeid. We richten ons daarin op de Heere. Ons aanvangslied is ook een psalm, psalm 67, een lied van dank. Ik zal hem straks ook in de dienst lezen. Psalm 67, alle coupletten. We zijn nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Onze hulp en onze verwachting is vanmorgen van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Laten we nu een mooi lied zingen, lied 328. Breng dank aan de eeuwige, breng dank. Het is een lied waarin het orgel begint, maar op een gegeven moment zal zwijgen, omdat we de Vox Humana in alle volheid willen laten klinken vanmorgen. Breng dank aan de eeuwige 328. Dank mochten we verwoorden in dit mooie lied. Maar de dank is ook iets wat we mogen laten zien in ons leven. Apostel Paulus zegt immers: ik vermaan u dan, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke dankdienst, redelijke eredienst. Mogen ons leven stellen in zijn dienst. En vragen, Heere, wat wilt u dat wij zullen doen? En dan is datgene wat apostel Paulus ons voorhoudt vanmorgen een opwekking tot liefde. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijden, weent met de wenende, wees onderling eensgezind, niet zinnend op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige, wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad, hebt het goede voor met alle mensen, hou zo mogelijk voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Indien hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We willen nu ons verootmoedigen en we zingen dan als lied ter verootmoediging Psalm 6, vers 1 en 3. Psalm 6, vers 1 en 3. als een lied ter verootmoediging. Bijbel lezen. Voordat we dat doen, willen we eerst vragen of de Heer zelf met zijn geest bij ons wil zijn, zodat we hetgene wat we lezen ook verstaan en begrijpen, dat het toegang vindt in ons hart. Laten we daarom bidden. Heer, u roept ons tezamen. U brengt ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. U brengt ons onder het beslag van uw woord. Want uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Dat woord maakt geen fout. Heer, we weten ook dat het woord is van genade. Wij leven op de adem van uw stem. We leven uit uw genade. We hebben het niet verdiend. Heer, we krijgen niet wat we verdiend hebben, want dan zouden we voor eeuwig bij u vandaan moeten gaan. Maar juist ook door de Heer Jezus Christus mogen we u danken, loven en prijzen. Danken voor uw genade, voor uw trouw, voor uw waarheid, voor uw belofte en voor uw goede woord. Heer, dat liefdeswoord, het woord van uw liefde, dat zichtbaar en bruikbaar wordt in uw handen. Allereerst door de Heer Jezus Christus, maar ook dat u ons in uw handen neemt om dat woord in ons leven uit te schrijven. Niet met op stenen tafelen, maar door de geest in ons hart. Opdat we vrucht zullen dragen ten eeuwige leven, want dat is uw wil. Dat we vrucht zullen dragen ten leven. En Heer, voor dat vrucht dragen, daar is nodig dat de graankorrel in de aarde valt en sterft. En als zij in de aarde gelegd wordt en sterft, dan brengt ze veel vrucht voort. En zo zien we dat het hele leven iets van dat graankorrel verhaal heeft. Sterven om op te staan tot een nieuw leven. Heer, we willen ons verootmoedigen. Dat hebben we gedaan in het lied. En we bidden u, wilt u alle zonden en verkeerde dingen van ons ook vergeven, ons reinigen. En stellen in de kracht van het nieuwe leven door het bloed en door de geest van Christus. Wilt u ons allen aanraken met uw Heilige Geest op deze dit uur van danken, dankstond. Heer, en velen hebben het al afgelopen woensdag gedaan en wij willen het vandaag doen. We willen ook daarin niet achterblijven, maar we willen ook voluit onze dank aan u vertellen en ons door u laten gezeggen. Wilt u zo zijn met een ieder die meeluistert, ook via het internet, of later deze dienst nog thuis zullen beluisteren. Heren, we bidden u, kom met uw overmacht, met uw kracht, met uw genade en liefde. En help ons om open te staan voor dat woord. Help ons om open te komen voor wat u te zeggen hebt. Heer, ons hart is uit onszelf soms zo opstandig. Er is zoveel onrust in ons hart. Er is zoveel zaken die ons weer van u afleiden. Maar geef ons ook de rust om bij u te zijn. Kom, ga met mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Zo mogen we rusten aan uw voeten, op deze plaats, Heren, om weer opnieuw bemoedigd te worden en gesterkt te worden voor het leven wat we mogen leven, voor morgen en overmorgen. Spreek, Heren, dat met uw geest ons de weg gewezen wordt, de weg, de waarheid en het leven. En houdt u alstublieft de boze van ons weg. We zijn niet in staat om staande te blijven als u ons niet staande houdt door de kracht van uw Heilige Geest. Ik vraag u dat in de naam van onze Heiland, onze machtige Heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen drie korte gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst de psalm die we ook gezongen hebben, psalm 67. Ik wil met u lezen psalm 67. Ik sta boven danklied voor de oost. Het is voor de koorleider en het gebeurt bij snarend spel. Het is een psalm, een lied. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten. Opdat men op aarde uw weg kennen, onder alle volken uw heil. Dat de volken u loven, o God, dat de volken al te gader u loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat gij de volken in de rechtmatigheid richt en de natiën op de aarde leidt. Dat de volken u loven, o God, dat de volken al te gader u loven. De aarde gaf haar gewas. God, onze God, zegent ons. God zegent ons, opdat alle einden der aarde hem vrezen. Ik wil met u verder lezen in de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Een paar woorden uit die prachtige, ja, dat prachtige lied over de zekerheid van het geloof. 31 en 32, vers 31 en 32 van Romeinen 8. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? De laatste schriftlezing komt uit Johannes, het evangelie naar Johannes. We lezen Johannes 12 over de graankorrel die in de aarde valt. En dat is vanaf vers 20 tot en met 24. Johannes 12. Er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus die van Bethsaida in Galilea was. En vroegen hem en zeiden: Heer, we zouden Jezus wel willen zien. Nou, prachtig, hè, als je dat wil. Filippus ging en zeide het aan Andreas. Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde en zeide: De uur is gekomen dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie willen ze gaan bezien? Jezus die op de aarde is, gewoon, laten we zeggen, de graankorrel die nog niet in de aarde gevallen is en gestorven is. Of willen ze behoren bij de vrucht van hij die gestorven is en opgestaan is en leeft? Wie ontmoeten wij? Wie willen we gaan zien? Welke Jezus willen we ontvangen? En in wie, welke Jezus geloven wij? Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. Laten we nu zingen gezang 255. Een prachtig loflied op de drie enige God. 255. Ons amelied op de prediking is een psalm, psalm 17, en daarvan vers 2, vers 3 en vers 7. Ons amelied is psalm 17, vers 2, 3 en 7. Mag u het woord bedienen uit het Oude Testament, en ik wil nog een tekst lezen uit Genesis, wat ook de tekst is voor de verkondiging. Genesis 26. Genesis 26 vers 12. En dan lezen we: en Isaac, hij is in het land der Filistijnen gekomen. En Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar 100-voudig, want de Heere zegende hem. En Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar 100-voudig, want de Heere zegende hem. Tot zover. Gemeente, het zal u zeker niet ontgaan zijn, en u hebt het wellicht ook kunnen lezen in een krant of iets dergelijks, maar in ieder geval, de afgelopen week stond in het kader van dank. Danken voor alles wat de Heere ons gegeven heeft. Er was zelfs één krant die een hele pagina of zelfs meer had gewijd aan waar kan je allemaal voor danken. Prachtig. Danken voor de dingen die God ons gegeven heeft op geestelijk gebied. Maar de afgelopen week ging het in het bijzonder om dingen met betrekking tot onze stoffelijke nood. Laten we zeggen gewas en arbeid. En afgelopen woensdag was het dan dankdag voor gewas en arbeid. Gelovigen op vele plaatsen in Nederland kwamen bij elkaar om de Heere daarvoor te danken en te loven en te prijzen. Te danken voor alles wat Hij, de Heere, hen gegeven heeft. Broers en zusters, wij willen ook vanmorgen deze dienst stellen in onder het noemer dank. Dankdag. Ook voor ons is het vanmorgen dankstond voor gewas en arbeid. En wat mogen we dan elkaar voorhouden? Nou, op de eerste plaats houden we elkaar voor dat wat God geeft aan eten, drinken, kleding enzovoort enzovoort, dus de stoffelijke dingen, dat we die nooit mogen losmaken van de geestelijke zegen. Denkt u maar even aan het gebed, het Onze Vader die in de hemelen zijt. We bidden in dat gebed allereerst dat God onze Vader is, dat wij zijn kinderen zijn, maar tegelijkertijd bidden we ook God de Vader om ons dagelijks brood. En dat betekent dus dat wij als kinderen van God weten dat wat God ons geeft en wat we mogen genieten, dat dat nooit door eigen kracht of eigen vermogen ontvangen is, maar dat we aan zeren zegen alles hebben te danken. U moet Psalm 127 daar nog maar eens op nalezen. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de arbeiders eraan. Als de Heer de stad niet bewaakt of bewaart, ja, te vergeefs waken de wachters. Het komt allemaal door de zegen van de Heer. Dat is het eerste wat we elkaar mogen voorhouden. Wat we hebben ontvangen, dat is genadebrood. Dat is wat God ons gegeven heeft. En dan mogen we ook weten dat wat God ons gegeven heeft, juist door het offer van de Heer Jezus Christus ons toekomt. Want hoe wordt God onze Vader? Hoe is Hij onze Vader geworden? Door de Heer Jezus Christus. Door de graankorrel die in de aarde gevallen is en gestorven is. Door zijn kruis, door zijn opstanding, heeft Hij voor ons alles volbracht en alles verdiend. En daardoor mogen we zien van God is onze Vader. En die Vader die zal ons veel minder weigeren wat we nodig hebben als onze aardse vaders dat misschien zouden doen. Dus broeders en zusters, kleding, eten en drinken, we mogen het niet losmaken van onze verhouding tot de Heere God als genadegeschenk, als liefdesgeschenk. Maar dan wordt het belangrijk dat we hem ook daarin zullen kennen en erkennen. Dat we weten, ik heb u zo nodig. We zijn in alles van u afhankelijk, van uw zegen. En dat het zo is, dat blijkt wel uit de tekst van vanmorgen. De tekst die ons meeneemt naar de dagen van de aartsvader Isaac, na de dood van zijn vader Abraham. Isaac is de drager van Gods belofte geworden. En we zien dan dat ook hem situaties van hongersnood en schaarste niet bespaard worden, maar toch dat de Heere juist in die situatie zorgt voor Isaac. Want, broeders en zusters, wat is er aan de hand? Nou, er heerst hongersnood in het land Kanaan. Dat betekent dus dat mensen weinig te eten en te drinken hebben. En we zien dan in die tijd, maar we zien dat ook in onze tijd, dat mensen daardoor vluchteling worden. Dat ze naar andere landen trekken om daar te eten en te drinken, om daar aan eten en drinken te komen. Ook vandaag gebeurt dat op grote schaal. We zien dat mensen uit andere delen van de wereld aankloppen aan de poorten van Europa. Om niet alleen vanuit de politiek dat ze op vlucht zijn, maar ook omdat ze willen eten en drinken. Op zoek naar eten en drinken. En zo zien we dat er ook in alle andere delen van de wereld plaatsvinden. En we zien ook, en nou ja, als we zo in onze straten kijken, dan zien we de kentekenbordjes van auto's uit Polen en andere delen zien we veelvuldig voorbij komen. Dus met andere woorden, we zien ook dat mensen uit Polen, Moldavië, andere delen hier komen om te werken en wat geld te verdienen. Doet Isaac dat nu ook? Nee, Isaac doet dat niet. Hij trekt niet naar het buitenland, zoals zijn vader Abraham wel gedaan heeft. Die is naar Egypte getrokken. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 13. En ook zijn zoon Jacob zal dat doen ten tijde van Jozef. Nee, we zien dat Isaac in het land Kanaan blijft. Maar hij komt dan wel in het gebied van de Filistijnen terecht. En dan is het wonderlijk, juist in dat gebied gaat God vertellen aan Isaac, dat is voor de eerste keer dat God zich openbaart, laat zien, zo duidelijk aan Isaac, dat hij de drager van de belofte is. En dat hij het land zal bezitten en dat hij niet moet wegtrekken, maar dat de Heere hem daar in dat land zal zegenen. En dat zien we dus ook. Dat gebeurt. In de buurt van de stad Gerar heeft hij blijkbaar een stukje grond kunnen huren. Het is niet zijn eigendom, dat lezen we niet. Maar hij kan het dus blijkbaar op de een of andere manier gebruiken. En dan wordt degene die alleen maar aan veeteelt doet, de veehouder, wordt ook een landbouwer. Want we horen, hij zaait tarwe en wacht dan op de oogst die komen zal. Op zich is dat natuurlijk al heel bijzonder, daar er in dat land hongersnood heerst. Kwam dat door de droogte of door andere omstandigheden dat oogsten mislukten? Het staat er niet. Maar we zien wel dat de herdersvorst Isaac voor een tijdje landbouwer wordt. Hij heeft nu even een gemengd bedrijf met dieren en straks met tarwe, veeteelt en landbouw. En wat lezen we dan van hem? Dat hij in datzelfde jaar een geweldige oogst krijgt. De Heere zegent hem. En het land brengt in die tijd tussen Pasen en Pinksteren, want dan is dat de oogsttijd. En de oogsttijd dat er tarwe en gerst wordt binnengehaald. Dat land brengt ruime 100-voudig vrucht voort. En vruchten. Wat een zegen, wat een genade. En het water dat hij nodig heeft om voor zijn dieren te zorgen en wellicht ook om het land te irrigeren, komt uit de waterputten die zijn vader Abraham daar al had opgegraven, maar die hij opnieuw heeft moeten opgraven. Want, dat lezen we ook in dat gedeelte, de mensen die daar woonden, de Filistijnen, hadden uit nijd, misschien wel, jaloersheid, misschien ook, geen vreemden op ons land, hadden ze deze waterputten die aartsvader Abraham daar gegraven had, dus het was zijn eigendom, zou je kunnen zeggen, die hadden ze weer dicht gegooid. Dat is opvallend. Waarom doen die mensen dat, die Filistijnen, die misschien daar ook het nodige uit hadden kunnen putten, water, en water is schaars in het Midden-Oosten. Waarom hebben ze die putten weer afgegrendeld en dichtgegooid? Is dat omdat ze jaloers op Abraham en zijn kudde waren? Want Abraham was een rijk herdersvorst. Voelden ze zich bedreigd? Eigenlijk weten we het niet. In ieder geval, Isaac heeft die putten weer opgegraven. En daarmee, en dan geeft dat ons toch een clue waarom ze dat hebben gedaan. Want die putten, die dragen namen. De mensen, als ze een put groeven, dan verbonden ze daar een naam aan. En vaak was dat de naam van de Heere. Denkt u maar aan Rehoboth. De Heere heeft ons ruimte gegeven. Nu kunnen we vruchtbaar zijn. Dus een put, dus laten we zeggen het water, dat gaf ook iets aan van eigenlijk een getuigenis, een belijdenis. En de naam van de Heere werd in het land der Filistijnen bekendgemaakt. De naam van de Heere, want hij heeft hen water gegeven. En misschien is dat wel de clue waarom die Filistijnen die putten hadden dichtgegooid. Waarom? Omdat ze eigenlijk niet zich wilden geven aan de God van Abraham, Isaac en straks ook Jacob. Die wilden ze niet dienen. Die God wilden ze weg hebben. Dus de mensen die bij die God hoorden, ja, die moeten eigenlijk ook maar weggaan. En dat zien we nu ook bij Isaac gebeuren. God zegent hem. Maar de wereld is jaloers op hem. De wereld kan het niet aanvaarden dat de zegen van de Heere op Isaac was. En die hij ontving in hun midden. In plaats van te zeggen, mogen we delen in die zegen? De oogst die je krijgt, nou misschien kunnen we daar ook wel van profiteren. Zeggen ze uiteindelijk, die oogst is eigenlijk van ons. Want je hebt natuurlijk dat stukje gehuurd. En het is eigenlijk van ons dat water, dat zeggen ze ook, dat is van ons. Ze kunnen het blijkbaar niet hebben dat er mensen komen die de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob dienen. Want dan zouden ze eigenlijk ook zich moeten buigen voor die God. Feitelijk kunnen we dat, zien we dat ook in Psalm 67. Want Psalm 67 hebben we gelezen en ik zou zeggen, pak hem er even bij. Want waar begint die psalm mee? Psalm 67. Eigenlijk met iets voor de mensen zelf. Voor Isaac zelf, voor Jacob, voor het volk Israël, maar ook voor ons. Het begint met vragen om de zegen van genade. God zij ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten. Dus het volk van de Heere, je zou kunnen zeggen, begint om te vragen om de zegen van de Heer. En dat is nooit vanzelfsprekend. God zij ons genadig. Denkt u maar aan de hoge priesterlijke zegen, de Heere zegen u. Hij is u genadig. Dat heb je niet verdiend, maar omdat God de God is van de belofte, omdat God zich aan jou verbonden heeft, mag je ook leven uit zijn genade. Dus dat is het eerste wat ook Isaac en wat ook wij moeten beseffen. Dat alles wat God doet in geestelijk, maar ook in stoffelijk opzicht, genade is. En dat betekent dus dat, omdat dit een oogstpsalm is, dat het eten en drinken ook daaraan en daarmee verbonden is. Hij doet zijn vriendelijke aangezicht over je licht. Hij komt met de zon van zijn genade en zijn barmhartigheid en trouw over je leven. En waar dient dat dan voor? Nou, opdat men op de aarde uw weg kenne, onder de volken uw heil. We zien dat in de situatie van Isaac. De Filistijnen zien aan de zegen die Isaac krijgt, dat de Heere hem nabij is. Dat de Heere hem rijk maakt. Ze zien dat God hem zegent. En dan betekent dat dus dat die Filistijnen eigenlijk in de gelegenheid zouden zijn geweest om de weg van God te leren kennen. Opdat men op aarde uw weg kennen. Onder de volken uw heil. Ziet u? God is de God van het verbond. God is de God van het heil. Die er niet alleen is voor Israël, maar voor alle volkeren. Het heil is wel uit de Joden, maar niet alleen maar voor de Joden. En hier zien we dat God eigenlijk dit Isaac, aartsvader, zegent, opdat de aarde, opdat de volkeren de weg van het verbond, de weg van het heil leren kennen. En dat is nog steeds zo. We mogen altijd, laten we zeggen, onze stoffelijke zegen zien in het licht van dat mensen daardoor leren kennen dat er een God is die dat zegent. En wie is die God dan? Dat is de God van het heil. De God van de weg, de waarheid en het leven. Want dat woord wordt hier gezet, hè? Haderech. Opdat men op aarde de weg leren kennen. Nou, we weten allemaal wel wie de weg is. De waarheid en het leven. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is Hij die gezegd heeft, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft zij op zichzelf. Maar indien ze sterft, dan zal ze veel vrucht dragen. Broers en zusters, dat is als het ware de lijn die we mogen doortrekken van Isaac, van de hele situatie waarin hij is, naar de openbaring van Gods heil. En dat wordt ons voorgehouden door Psalm 67. En dat heil is ook voor ons de Heer Jezus Christus. En dat we ook, als we dankbaar mogen zijn, dan mogen we allereerst danken dat als God ons zegent, dat we God leren kennen. Dat we Hem hebben leren kennen. Als de God van ons leven. Als de God van het heil. Als de God die in Christus het liefste wat Hij had niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. Opdat mensen daardoor leren ontdekken. Kijk, dat is nou die God die zegent. De God van het heil. De God van Jezus Christus, van zijn kruis en van zijn opstanding. Isaac wordt op een hele bijzondere manier gezegend. God zegent hem. 100-voudig vrucht bracht het land voort. Maar de Filistijnen, die konden er dus niet onderuit dat de God van Isaac hem zegende, in tegenstelling tot wat zij misschien van het land af wilden halen en konden halen. Maar dat had niet tot gevolg dat men zich gaf aan de God van het heil. Het had tot gevolg dat er nijd kwam en vijandschap. In plaats van te willen delen in de zegen, willen ze dat Isaac weggaat. Het is hun land, hun water. Ook al hebben ze daarvoor een verbond gesloten met Abraham, toen Abraham daar was, toch benijden ze deze zegen en willen ze eigenlijk dat Isaac tenslotte weggaat. En dan zien we heel iets bijzonders aan de houding van Isaac. Iemand die de drager van de belofte is. Iemand die zo gezegend wordt in het land dat God aan hem en zijn vader en het nageslacht beloofd heeft. Wat doet hij? Gaat hij staan op Gods belofte? Zegt hij, dit land heeft God mij gegeven. Het is mijn oost. Het zijn mijn waterputten. Althans, God heeft het me gegeven. Nee, dat doet hij niet. Hij trekt zich terug. Hij gaat weg. Sommigen vinden dat maar laf wat Isaac daar doet om te vertrekken. Anderen vinden het zachtmoedig, omdat Isaac geduld heeft en misschien ook wel weet dat alleen de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. In ieder geval, we lezen in dat gedeelte, moet u thuis maar eens rustig lezen, wat er dan gebeurt als die wordt weggestuurd door Achimelech. Dan gaat hij daar een put graven. Hij graaft een put. Maar daar wordt over getwist. Dat is ons water, zeggen ze. En dan graaft hij opnieuw een put. En dan wordt er opnieuw over getwist. En elke keer gaat Isaac een stukje terug. Totdat hij komt bij de put die gegraven wordt met de naam Rehoboth. Nou heeft de Heer ons ruimte gemaakt, zodat we vruchtbaar kunnen zijn in het land. U ziet het, een waterput die de Heere de eer geeft. En juist als een getuigenis is voor het eten en het drinken van Isaac. Broers en zusters, Psalm 67 zegt ons dat alles wat de Heere doet, ook aan Isaac en later aan Israël en aan ons, erop gericht is dat de aarde God zal vrezen. He, dat staat in het laatste couplet. God zegent ons, opdat alle einden der aarde hem vrezen. Hem met eerbied en ontzag zullen bejegenen. En juist hem in alles kunnen vertrouwen. Maar als we om ons heen zien, wat zien we dan in deze maatschappij? Dan zien we er maar bitter weinig van terug. Dat mensen juist door, laten we zeggen, de zegen die we ontvangen, dichter bij God komen, God gaan vrezen, hem de eer geven, hem leren vertrouwen. We zien eerder het tegenovergestelde. We zien iets wat we ook bij de Filistijnen zien. Want wat zien we bij de Filistijnen? Als Isaac ver genoeg is van hen vandaan, hij is in Beersheba gekomen. Hij heeft daar de naam van de Heer aangeroepen bij de tamarisk van vader Abraham. Dan komt die Filistijn om met Isaac een verbond te sluiten, toch wel een stukje verzoening, een verbond te maken. Maar dat is wel omdat Isaac ver genoeg bij hem vandaan is gegaan om geen bedreiging te vormen. Abimelech kan dan zichzelf blijven en zijn volk om een eigen goden eigenlijk te blijven dienen. Dat is wat we in de loop van de geschiedenis telkens maar weer zien. De Filistijnen, allereerst staat God toe ten tijde van Simson, dat de Filistijnen zelfs eigenlijk Israël overheersten. Maar dan verwekt de geest ook Simson, de kracht van Simson, om daar een einde aan te maken. U weet het allemaal, ten tijde van Eli, Hofni en Pinhas, die met de ark van de Heere de strijd tegen de Filistijnen aangaan. De Filistijnen maken toen de ark van het verbond buit. En dan ontdekken ze dat hun god Dagon niets voorstelt als God werkelijk zijn macht laat blijken. En wat zien we niet bij David? David, als er opnieuw strijd is tussen Israël en de Filistijnen met de reus Goliath en het volk. Ook daar ging de strijd weer tussen de God van de Filistijnen en de God van Israël. En nu zien we, feitelijk begint het daar al. Als God zijn volk zegent, dan komt er een strijd tussen het volk en de wereld. En ook daar merken wij misschien soms wel het een en ander van. Denk maar, als je de Heere wilt dienen als ambtenaar en je weigert het homohuwelijk in te bevestigen, dat je dan strijd krijgt omdat dat niet kan en dat niet mag. Deze wereld wil zich niet buigen voor de God van Israël. En wat doen ze? Ga jij maar even weg. Jij hoort niet meer bij ons. Met andere woorden van, als we jou uit ons midden wegdoen, dan hebben we daar geen last meer van. En toch blijft er een strijd, ook vandaag. Ook dat mag je zeggen, broeders en zusters. Wij mogen in afhankelijkheid blijven van Gods zegen. En de Bijbel zegt, eigenlijk is dat wel heel mooi, want God is niet tegen ons, maar God is voor ons. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? We mogen leven uit de zegen, op stoffelijk, maar ook op geestelijk gebied, in het besef, het is niet onze eigen kracht die ons dat alles geeft. Maar aan 's Heeren zegen is ook voor ons alles gelegen. En als we dat gaan ontdekken, dan gaan we ook ontdekken van datgene wat we doen, dat heeft een bepaalde betekenis. God zegent ons, opdat de wereld mogen weten dat God een God is van heil, van de ene weg, de ene waarheid en het ene leven. Broers en zusters, Gods zegen is verbonden aan, eigenlijk aan de graankorrel die in de aarde valt en sterft. En dat is bedoeld om veel vrucht voort te brengen. En als wij nou leven uit de zegen van de Heer, dan krijgen we er ook iets van mee. Ook wij worden als het ware gezaaid als een zaad in de aarde van het leven, om misschien wel een heleboel dingen kwijt te raken, maar dan wel om juist daardoor tot zegen te mogen zijn, dat andere mensen gaan leren kennen en erkennen wie de God is van heil en zegen. We zien vandaag dat mensen dat ook, net als bij de Filistijnen, niet moeten. Als je leeft uit de zegen, dan zeggen mensen, ik wil eigenlijk niet zo, ga jij maar weg. Dat is pijnlijk, dat is verdrietig. En wat doen we dan? David stond in de belofte van de Heere en ging de strijd aan en overwon. Maar Isaac stond in diezelfde belofte, maar die ging terug. En die ging net zo lang terug, totdat de Heere hem ruimte had gegeven. Isaac is David niet en David is Isaac niet. En beide, denk ik, is de weg van de Heere. Broers en zusters, mogen we zo danken in het besef van afhankelijkheid, in het besef van de wereld mag toch leren zien dat er maar één weg is, één waarheid, één leven. En we mogen verder gaan in de kracht van hem die, waarvan Paulus in Romeinen zegt, als God dan zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons heeft overgegeven, dat we met hem ook niet alle dingen zullen ontvangen. Amen. Gemeente, wij danken voor de dingen die de Heer ons het afgelopen seizoen, afgelopen jaar gegeven heeft. Laat ons samen ons vereniging dankgebed. Vader in de hemel, dank u wel dat wij in de Heer Jezus Christus u ontmoet hebben. Als degene die ons laat zien dat de graankorrel in de aarde moet vallen en sterven om veel vrucht te dragen. Heer, en zo zegt u ook in uw woord, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. En Heer, dan mogen we deze dankstond voor gewas en arbeid ook gebruiken om te weten, Heer, onze stoffelijke rijkdom, we leven in een land dat behoort bij de top 10 van de meest rijke landen in de wereld. U hebt ons zoveel gegeven op stoffelijk gebied. Maar help ons, Heer, om dat niet los te zien van uzelf. Want anders gaan wij met onze stoffelijke zaken aan de haal en maken we het los van de gever. Heer, bewaar ons dat we de gave losmaken van de gever. Van u die alles geeft. U die uw zon laat opgaan over boze en goede. En dat laat regenen over mensen die onrechtvaardig zijn en over rechtvaardigen. U bent zo goed. God is goed. Komt, zingt en jubel. Heer, we willen ook u loven en prijzen omdat u goed bent voor ons leven. Goed bent dat u ons verzorgd hebt naar lichaam en naar ziel. Dat u ons zoveel zegen hebt gegeven. Dat we te eten en te drinken hebben. Dat onze voorraadkamers misschien vol liggen met eten en drinken. En met allerlei andere dingen. Heere, dank u wel dat u ons daarin ook zo goed en nabij bent geweest. En dank u wel dat u ook in voorspoed ons de weg hebt gewezen, maar ook in tegenspoed ons stof gegeven heeft om te danken. We danken u voor de tarwe die en de gerst en alle zaken die gegroeid zijn op het land. Dank u wel dat u ook dat weer hebt laten groeien hier in Nederland en elders. We danken u voor de dieren die geboren zijn in de stal. Heren, dank u wel voor alle zegeningen ook daarin. Dank u wel voor onze arbeid in fabriek of toeleveringsbedrijf. Dank u wel dat er mensen waren die in de bouw aan het werk waren, of in de bank, of nijverheidwezen, of de handel. Dank u wel dat er ook werk was op de schepen, op de markt, de warenhuizen, in de gezondheidszorg, of thuis, op de boerderij. Heer, we danken u voor zoveel goede dingen die u ons telkens maar weer geeft. We belijden u dat het niet, uiteindelijk niet door onze eigen kracht, want als je ziek bent, dan kan er een bord met eten voor je staan, maar dan kan je er geen zin in hebben. Dank u wel voor de gezondheid die u ons ook weer gegeven hebt. We danken u dat u ook medicijnen geeft voor mensen die ziek zijn, omdat ook te bestrijden. Heere, dank u wel voor hen die daarvoor hebben geleerd en doorgestudeerd om mensen ook te helpen, ook op dat punt. Heere, we beseffen dat de wereld waarin we leven die dankbaarheid vaak niet kent. We zien dat mensen op bepaalde posten steeds meer willen. Meer en meer. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Ook in deze tijd. Heer, we danken u voor mensen die omzien naar anderen. Die misschien wel zodanig omzien naar anderen dat ze voor hen zorgen. In gaarkeukens of op een andere manier. Dat ze zorgen dat andere mensen toch ook te eten en te drinken hebben. En daar zijn van die hele mooie voorbeelden van bekend. Dank u wel ook voor de mensen die in stilte van alles en nog wat doen. Dat weet een ander niet. Maar ze doen het wel. Dank u daarvoor. Heren, dank u wel voor alle zegeningen. Voor uw weldaden. We danken u ook dat we als kerk zoveel van u hebben mogen ontvangen. dat we nog dienst mogen houden, dat we elke zondag bij elkaar kunnen komen. Heren, we danken u voor de Bijbelstudie, voor de vrouwengesprekskring, voor de mogelijkheid om via Bo het evangelie door te kunnen geven, via het zingen naar de zondag. En we bidden u ook, Heren, voor de aankomende zaterdagavond, dat ook deze zingen naar de zondag op een gezegende manier uit uw handen ontvangen mag worden. Wilt u ons mensen geven die komen zingen? Zegen ook het koor, zegen ook de liederen die we zingen, maar ook de meditatie gehouden mag worden. De uitzending, het wordt opgenomen, dat het ook tot zegen mag zijn voor andere mensen. En daarom bidden we u, Heren, ook voor de mensen in onze omgeving, de mensen die u niet kennen, dat ze op een goede manier jaloers zullen worden. Dat ze gaan vragen, wat is dat toch? Hoe komt dat toch? Mag ik ook iets leren kennen van die God van heil, die God van leven, die God die eeuwig leven geeft. Heren, wilt u toch ook geven dat er nog mensen tot een levend geloof in u mogen komen? Kinderen, volwassenen, ouderen, mensen die vlak voor het sterven staan, die u nog niet kennen, Heren, open hun harten voor de blijde boodschap van het evangelie. Heren, we hebben misschien zelf ook nog persoonlijke reden om te danken. En we willen dat ook in stilte bij u neerleggen. Iets heel persoonlijks misschien. Heren, we zien ook dat deze wereld om ons heen in alle opzichten in barensnood is. Dat er zoveel dingen gebeuren. Nu onlangs weer op de Filipijnen, waar mensen zo getroffen zijn door het geweld van een orkaan, een tyfoon. Heer, ontferm u ook over dat gebied. Geef ook dat daar hulpverlening zal zijn op een zodanige manier dat het dat ze iets mogen zien van uw liefde en uw trouw dwars door alle moeilijkheden heen. Want zelfs een tyfoon kan je niet scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Bidden u voor de weigerambtenaren, dat ze wijsheid mogen ontvangen om op een goede manier met deze dingen om te gaan. Bidden u voor ons als we moeite krijgen op ons werk of wat dan ook, waarbij mensen zich zodanig gedragen als de Filistijnen van, is fijn hoor, maar eigenlijk willen we eigenlijk niet dat jij hier bent. Of Heere, help ons om daar goed mee om te gaan. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Vader in de hemel, we bidden u ook voor deze gemeente. Heere, wilt u geven dat er dat u ons bewaart bij uw woord. Dat u de deur openhoudt voor dat woord ook hier in deze plaats. Heren, wilt u zijn met onze zieken. We dragen ook in het bijzonder onze zieken aan u op. Ontferm u over hen. Geef hen trouw en liefde. Maar ook dat ze het vol kunnen houden. Dat het zal zijn toch nog ten goede gekeerd mag worden. Heren, we willen zomaar ons verenigen in het gebed wat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worden heilig, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
U krijgt nou gelegenheid om ook uw dank in te tonen door de collecte te bedenken. We hopen dat u ook de collecte goed bedenkt. En het is voor de kerk Daarna gaan we ons geloof belijden en ons antwoord is dan gezang 14, 1, 2 en 5 nadat we ons geloof hebben beleden. Gezang 14, 1, 2 en 5. De Heere is mijn herder. Wij belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen dat wij geloven in God de Vader. Hij is almachtig, hij is schepper van de hemel en van de aarde. Wij geloven in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Wij geloven dat hij ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Het is kerst geworden. We geloven dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan uit en van de doden. Het is Pasen geworden. Opgevaren ten hemel. Het is hemelvaart geworden. Zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat staat nog uit. Zijn wederkomst. Ik geloof in de Heilige Geest. Het is Pinksteren geworden. Ik geloof één heilige, algemeen, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En zij zullen mijn naam om het volk leggen en ik zal hen zegenen, zegt de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede.
Dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer. Amen, God u.